voogdij en langdurige jeugdbescherming. Waarom komt kennisverlies kinderen opnieuw kwetsbaar, maakt datum 17 juni 2026 door Alexander Groenheide, voorzitter Stichting de Kamer van Sociale Waarden, welkom bij blok 4 in de CIFCARE, blogreeks 2026 van Stichting de Kamer van Sociale Waarden. In deze reeks onderzoeken we hoe dossiers, besluiten, zorgstructuren en maatschappelijke verantwoordelijkheid opnieuw geordend kunnen worden rond één eenvoudige maar vaak vergeten vraag. Wat is er nodig om mensen werkelijk te beschermen, zonder hen opnieuw te beschadigen? In blok 1 is de basis gelegd voor CIFCARE als methodiek voor dossierordening, triage en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar stond de vraag centraal hoe we van een stapel documenten kunnen komen tot een begrijpelijke, toetsbare en menswaardige reconstructie. In blok 2 is uitgewerkt hoe een dossierstapel kan worden omgezet naar structuur, tijdlijn, thema's en beslispunten. Dat artikel liet zien dat ordening geen administratieve luxe is, maar een voorwaarde om recht te doen aan feiten, context en menselijke ervaring. In blok 3 stond de spanning centraal tussen drang, onder toezichtstelling en uithuisplaatsing. Daar werd duidelijk waarom dossierordening voor besluitvorming moet komen. Niet daarna. Niet pas wanneer een conflict escaleert, maar juist voordat een maatregel, conclusie of interventie een eigen leven gaat leiden. In dit vierde blokbericht richten we ons op voogdij en langdurige jeugdbescherming. Dat is een ander soort onderwerp. Het gaat niet alleen over het moment waarop een besluit wordt genomen. Het gaat over tijd, over jaren, over kinderen die niet voor even, maar soms voor een groot deel van hun jeugd binnen een beschermingsketen leven. Soms begint zo'n traject wanneer een kind nog heel jong is. 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar. Een leeftijd waarop een kind nog nauwelijks woorden heeft voor wat er gebeurt, maar wel alles voelt. De spanning, de wisselingen, de gesprekken, de volwassenen die komen en gaan. De plekken waar je mag blijven of juist weer weg moet. De vragen die telkens terugkomen. De loyaliteit naar ouders. De afhankelijkheid van professionals. De hoop dat iemand je echt ziet. En dan loopt zo'n traject door. Van kleuter naar schoolkind. Van schoolkind naar puber. Van puber naar bijna volwassenen. Van afhankelijk kind naar jongeren die eigen rechten, eigen vragen en een eigen geschiedenis krijgt. Op papier lijkt er in zulke trajecten vaak veel vastgelegd. Er zijn rapporten, beschikkingen, plannen van aanpak, evaluaties, verslagen van gesprekken, observaties, meldingen, contactregelingen, perspectiefbesluiten, hulpverleningsplannen en overdrachtsnotities. Maar de kernvraag van dit blokbericht is niet of er veel papier bestaat. De vraag is: wie begrijpt na jaren nog wat er werkelijk is gebeurd? Want langdurige jeugdbescherming kent een kwetsbaarheid die vaak onvoldoende wordt benoemd. Terwijl het dossier groeit, kan het levende geheugen verdwijnen. Een gezinsvoogd vertrekt. Een nieuwe gezinsvoogd komt. Een team wordt gereorganiseerd. Een instelling krijgt een andere werkwijze. Een pleegzorgbegeleider wisselt. Een hulpverlener rondt af. Een schoolcontact verdwijnt. Een ouder raakt verder op afstand. Een kind paast zich aan. Zwijgt, verzet zich of leert dat uitleggen weinig verschil maakt. Iedere overdracht lijkt afzonderlijk misschien verklaarbaar. Mensen wisselen van baan. Caseloads zijn hoog. Organisaties staan onder druk. Professionals doen hun best binnen beperkte tijd. Maar voor het kind kan het totaal iets anders betekenen. Het kind moet opnieuw aftasten wie deze volwassene is. Opnieuw ontdekken wat die volwassene al weet. Opnieuw ervaren dat iemand beslissingen kan nemen zonder de volledige geschiedenis te kennen. Opnieuw voelen dat het eigen leven in handen ligt van mensen die elkaar opvolgen, maar niet altijd werkelijk voortbouwen op elkaar. Daar begint het probleem van kennisverlies. Kennisverlies is niet hetzelfde als een ontbrekend document. Een document kan aanwezig zijn en toch onvoldoende begrepen worden. Een rapport kan in het dossier zitten en toch losraken van de context waarin het ooit is geschreven. Een oude observatie kan jarenlang blijven doorwerken, terwijl niemand nog precies weet onder welke omstandigheden die observatie tot stand kwam. Een zorgsignaal kan blijven hangen als label, terwijl herstel, verandering of nuancering nauwelijks zichtbaar is gemaakt. In langdurige jeugdbescherming is dat buitengewoon belangrijk, want een kind is geen dossierobject. Een kind ontwikkelt zich. Een kind verandert. Ouders kunnen veranderen. Verhoudingen kunnen veranderen. Pleegouders kunnen groeien in hun rol of juist overbelast raken. Contactregelingen kunnen helpend zijn of schadelijk worden. Hulp kan aanslaan of juist tekortschieten. Wat op het ene moment noodzakelijk lijkt, kan op een later moment opnieuw beoordeeld moeten worden. Maar dat kan alleen als het dossier niet alleen documenten bevat, maar ook samenhang. CIFCARE vertrekt daarom vanuit een heldere stelling. Een langdurig jeugdbeschermingsdossier moet worden gelezen als een levenslijn, niet als een stapel stukken. een stapel stukken vertelt wat er allemaal is geproduceerd. Een levenslijn vertelt wat er met een kind is gebeurd. Dat verschil is fundamenteel. In een stapel stukken kan een oude conclusie naast een nieuwe observatie liggen zonder dat duidelijk wordt wat daartussen veranderde. In een levenslijn wordt zichtbaar welke gebeurtenissen op elkaar volgden, welke beslissingen op welke informatie rusten, welke aannames zijn overgenomen, welke signalen later zijn bevestigd of juist niet, en welke stemmen wel of niet zijn gehoord. Bij voogdij wordt deze vraag nog scherper. Voogdij is juridisch gezien een maatregel rond gezag. Wanneer ouders het gezag niet meer uitoefenen of wanneer het gezag wordt beëindigd, kan een ander of een organisatie met de voogdij worden belast. Dat klinkt technisch. Het klinkt alsof vooral geregeld moet worden wie mag beslissen. Maar voor een kind is voogdij nooit alleen juridisch. Voogdij raakt aan de vraag: wie hoort bij mij? Wie blijft? Wie kent mijn geschiedenis? Wie bewaakt mijn belangen? Wie legt mij uit wat er gebeurt? Wie zorgt dat ik niet alleen als casus word gezien, maar als mens? Juist daar ontstaat spanning. Want wanneer voogdij wordt uitgevoerd door een instelling, wordt verantwoordelijkheid vaak organisatorisch verdeeld. Er is een team. Er is een gezinsvoogd. Er is een gedragswetenschapper. Er is een pleegzorgwerker. Er is een rechtbank. Er is een raad voor de kinderbescherming. Er zijn hulpverleners. Er zijn scholen. Er zijn gemeenten. Er zijn soms advocaten, vertrouwenspersonen en klachteninstanties. Iedereen heeft een deel van de verantwoordelijkheid. Maar wie draagt het geheel? Dat is een van de moeilijkste vragen in langdurige jeugdbescherming. Want het kind ervaart de keten niet als losse onderdelen. Het kind ervaart de uitkomst. Het kind ervaart of iemand blijft. Het kind ervaart of afspraken worden nagekomen. Het kind ervaart of een verhaal klopt. Het kind ervaart of oude pijn telkens opnieuw op tafel komt zonder dat er iets verandert. Het kind ervaart of volwassenen elkaar tegenspreken, naar elkaar verwijzen of achter protocollen verdwijnen. Daarom is verantwoordelijkheidsdiffusie zo gevaarlijk. Verantwoordelijkheidsdiffusie betekent niet dat niemand iets doet. Integendeel. Vaak doen heel veel mensen iets. Er zijn overleggen, rapporten, mails, besluiten en evaluaties. Maar juist omdat zoveel mensen iets doen, kan onduidelijk worden wie werkelijk het overzicht bewaart. Wie ziet de lijn van jaar tot jaar? Wie controleert of oude aannames nog kloppen? Wie vraagt of het perspectiefbesluit nog aansluit bij de actuele ontwikkeling van het kind? Wie bewaakt dat de stem van het kind niet verdwijnt achter professionele taal? Wie herkent dat een ouder niet alleen meewerkend of niet meewerkend is, maar misschien ook reageert op jarenlange uitsluiting, miskenning of onbegrip? Wie vraagt of het sociaal netwerk te snel buiten beeld is geraakt? Sifker stelt dat deze vragen niet aan het einde van een traject gesteld moeten worden, wanneer iedereen moe is, posities zijn verhard en de jongere bijna 18 wordt. Deze vragen moeten periodiek worden gesteld. Bij iedere overdracht, bij iedere wisseling van gezinsvoogd, bij iedere evaluatie, bij ieder perspectiefbesluit, bij iedere belangrijke wijziging in contact, verblijf, hulp of gezag, en zeker bij de overgang naar volwassenheid. Want langdurige jeugdbescherming zonder herrijking kan onbedoeld een eigen werkelijkheid vormen. Een kind dat ooit als kwetsbaar is beschreven, kan jarenlang kwetsbaar blijven in taal, ook wanneer het kind zich ontwikkelt. Een ouder die ooit als onveilig is benoemd, kan jarenlang door dat frame worden bekeken, ook wanneer omstandigheden veranderen. Een pleeggezin dat ooit als stabiel is aangemerkt, kan jarenlang die status houden, ook wanneer signalen ontstaan dat de situatie ingewikkelder is geworden. Een besluit dat ooit proportioneel leek, kan later opnieuw moeten worden getoetst, omdat de tijd zelf nieuwe feiten heeft voortgebracht. Daarom vraagt Sifker om onderscheid. Onderscheid tussen feit en interpretatie. Tussen waarneming en conclusie. Tussen risico en vermoeden. Tussen besluit en onderbouwing. Tussen actuele veiligheid en historische beeldvorming. Tussen bescherming en beheersing. Tussen zorg voor het kind en systeemhandhaving. Dat onderscheid is geen academische oefening. Het is bescherming, want wanneer alles in een taalveld terechtkomt, wordt het dossier gevaarlijk. Dan lijkt een vermoeden op een feit. Dan lijkt een oude observatie op een actuele waarheid. Dan lijkt een herhaalde verwijzing op bewijs. Dan lijkt professionele consensus op objectiviteit, terwijl die consensus misschien is ontstaan doordat iedereen op dezelfde eerdere stukken voortbouwde. In langdurige voogdij kan dat grote gevolgen hebben. Een jongere kan opgroeien met een dossierbeeld dat nooit werkelijk met hem of haar is besproken. Ouders kunnen jarenlang buitengesloten blijven op basis van formuleringen die niet meer opnieuw worden getoetst. Netwerkpersonen kunnen verdwijnen uit beeld, niet omdat zij geen betekenis hadden, maar omdat niemand hun rol systematisch heeft vastgelegd. Nieuwe professionals kunnen denken dat zij goed geïnformeerd zijn, terwijl zij vooral de samenvattingen van eerdere samenvattingen lezen. Daarom is dossierordening binnen CivCare geen administratieve nabewerking. Het is een ethische interventie. Een geordend dossier dwingt tot eerlijkheid. Het laat zien waar kennis sterk is en waar kennis zwak is. Het maakt zichtbaar welke conclusies goed zijn onderbouwd en welke vooral zijn overgenomen. Het laat zien welke perspectieven ontbreken. Het maakt ruimte om het kind niet alleen als onderwerp van bescherming te zien, maar als drager van een levensverhaal. Dat is vooral belangrijk wanneer een kind langdurig niet thuis woont. Pleegzorg, gezinshuiszorg, netwerkplaatsing en institutionele voogdij hebben allemaal hun eigen dynamiek. Sommige plaatsingen zijn veilig, warm en stabiel. Sommige bieden kinderen eindelijk rust. Maar ook dan blijft de vraag naar identiteit, loyaliteit en geschiedenis bestaan. Een kind kan zich hechten aan pleegouders en tegelijk verlangen naar ouders. Een kind kan dankbaar zijn voor veiligheid en tegelijk verdrietig zijn over verlies. Een kind kan loyaal zijn aan mensen die niet goed voor hem of haar konden zorgen. Een kind kan boos zijn op de ouder en boos zijn op het systeem. Een kind kan zwijgen om niemand teleur te stellen. In dossiers wordt zulke ambivalentie vaak moeilijk verdragen. Het systeem wil duidelijkheid. Veilig of onveilig. Meewerkend of niet meewerkend. Stabiel of instabiel. Perspectief hier of perspectief daar. Maar kinderen leven niet in zulke simpele categorieën. Daarom moet langdurige jeugdbescherming ruimte houden voor meervoudigheid. Een kind kan veilig zijn op één plek en toch verlies ervaren. Een ouder kan tekortgeschoten zijn en toch betekenisvol blijven. Een pleegouder kan betrokken zijn en toch ondersteuning nodig hebben. Een professional kan zorgvuldig werken en toch kennis missen. CivCare wil precies die complexiteit ordenen zonder haar plat te slaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is het sociaal netwerk. In langdurige jeugdbescherming raakt het netwerk soms langzaam uit beeld. Niet altijd door een expliciet besluit, maar door opeenvolgende kleine verschuivingen. Een oma wordt minder gebeld. Een tante ontvangt geen informatie meer. Een vertrouwde buurvrouw verdwijnt uit de planning. Een oudere broer of zus wordt niet betrokken. Een ouder raakt door conflicten, afstand of procedures verder buiten de communicatie. Soms is dat terecht. Er kunnen goede redenen zijn om contact te beperken. Veiligheid kan dat vragen. Rust kan dat vragen. Het kind kan dat zelf willen. Maar juist daarom moet uitsluiting zorgvuldig worden vastgelegd en regelmatig worden herijkt. Want als het netwerk verdwijnt en professionals wisselen, ontstaat een gevaarlijke leegte. Dan blijft het kind misschien formeel beschermd, maar relationeel onvoldoende ingebed. Het kind heeft dan een instelling, maar geen blijvend gezicht. Een dossier, maar geen gedeeld geheugen. Een maatregel, maar geen vanzelfsprekende kring van mensen die de levenslijn kennen. Daarom verdient burgervoogdij in dit gesprek aandacht. Een burgervoogd kan, in bepaalde situaties, persoonlijke continuïteit brengen waar institutionele voogdij kwetsbaar is voor wisseling. Dat betekent niet dat burgervoogdij altijd de oplossing is. Het betekent ook niet dat iedere netwerkpersoon geschikt is. Maar het stelt wel een belangrijke vraag. Wanneer een kind jarenlang onder voogdij staat, wie kan dan een duurzame, persoonlijke en betrouwbare drager van verantwoordelijkheid zijn? Die vraag hoort niet pas aan het einde te komen. Die hoort vanaf het begin onderdeel te zijn van de analyse. CivCare vraagt daarom om een netwerk- en continuïteitstoets. Niet als losse bijlage, maar als vast onderdeel van langdurige jeugdbescherming. Wie kent het kind al lang? Wie is veilig genoeg? Wie is betrouwbaar genoeg? Wie kan blijven wanneer professionals wisselen? Wie kan helpen om de geschiedenis niet kwijt te raken? Wie kan het kind later uitleggen wat er is gebeurd? Want uiteindelijk moet een jongere verder met het eigen verhaal. Dat is misschien wel het meest onderschatte punt. Jeugdbescherming stopt niet werkelijk wanneer een maatregel eindigt. Juridisch kan een maatregel aflopen bij 18 jaar. Maar de gevolgen van jarenlange maatregelen, plaatsingen, rapportages en gezagsbesluiten lopen door in identiteit, relaties, vertrouwen, zelfbeeld en toekomstverwachting. Daarom moet ieder langdurig traject een exitvraag bevatten. Wat krijgt de jongere mee? Welke documenten worden begrijpelijk gemaakt? Wie legt uit wat er in het dossier staat? Welke informatie is feitelijk? Welke interpretatief en welke betwist? Welke rechten heeft de jongere op inzage, correctie, aanvulling of duiding? Wie blijft beschikbaar wanneer de formele betrokkenheid stopt? Een jongere mag niet uit een beschermingsketen komen met alleen een map vol taal die over hem of haar gaat, maar niet met hem of haar is begrepen. Daarom spreekt CivCare over dossierwaardigheid. Dossierwaardigheid betekent dat een dossier niet alleen juridisch bruikbaar is, maar ook menselijk verantwoord. Het dossier moet later kunnen worden gelezen zonder dat het opnieuw beschadigt. Het moet laten zien dat er zorgvuldig is onderscheiden tussen feiten en interpretaties. Het moet zichtbaar maken dat de stem van het kind ertoe deed. Het moet erkennen wat onzeker was. Het moet niet doen alsof iedere beslissing vanzelfsprekend was wanneer dat niet zo was. Dossierwaardigheid vraagt ook om taalhygiëne. Woorden als onveilig, niet leerbaar, structureel zorgelijk, weinig reflectief, grensoverschrijdend, loyaliteitsconflict of onvoldoende opvoedvaardig kunnen in dossiers een enorm gewicht krijgen. Soms zijn zulke woorden noodzakelijk. Maar dan moeten zij precies, toetsbaar en contextgebonden worden gebruikt. Wanneer zulke woorden vaag, herhaald of onvoldoende onderbouwd zijn, kunnen zij een mens jarenlang achtervolgen. Bij langdurige jeugdbescherming geldt daarom, hoe zwaarder het woord, hoe zwaarder de onderbouwing moet zijn. Dat geldt voor ouders, dat geldt voor kinderen, dat geldt voor netwerkpersonen. Dat geldt ook voor pleegouders of gezinshuizen. Een dossier mag geen opslagplaats worden van ongetoetste kwalificaties. Het moet een controleerbare reconstructie zijn. Dat is precies waarom Blonk 4 aansluit op de CIVCARE kennisbibliotheek Position Papers. In die kennisbibliotheek zijn verschillende Position Papers opgenomen die helpen om jeugdbeschermingsdossiers niet alleen juridisch, maar ook relationeel, ethisch en bestuurlijk te lezen. De kennisbibliotheek biedt verdieping bij vragen over ketenafscherming, verantwoordelijkheidsdiffusie, directe communicatie, sociaal netwerk, dossierconstructie en governance. Wie dit Blonkbericht leest als onderdeel van een concreet dossier, kan de kennisbibliotheek gebruiken als verdieping. Niet om de werkelijkheid te forceren in een model, maar om gerichter te vragen. Waar zit het kennisverlies? Waar is de overdracht zwak? Waar ontbreekt het kindperspectief? Waar is het netwerk onvoldoende getoetst? Waar is een oude aanname leidend geworden? Waar is een besluit genomen voordat het dossier werkelijk geordend was? De reeks zelf bouwt deze gedachten stap voor stap op. Blok 1 laat zien waarom CIVCARE nodig is als ordenend kader. Blok 2 laat zien hoe dossierstapels kunnen worden omgezet naar een bruikbare structuur. Blok 3 laat zien waarom drang, onder toezichtstelling en uithuisplaatsing pas verantwoord beoordeeld kunnen worden nadat het dossier is geordend. Blok 4 laat zien waarom langdurige jeugdbescherming en voogdij een geheugen van verantwoordelijkheid nodig hebben. Blok 5 zal verder gaan met huiselijk geweld en relationele veiligheid, waar chronologie opnieuw essentieel wordt om patronen te herkennen zonder mensen te reduceren tot losse meldingen. De rode draad is steeds dezelfde. Eerst ordenen, dan begrijpen, dan pas beoordelen. Bij voogdij is die volgorde misschien wel het meest urgent. Want voogdij grijpt diep in. Zij raakt aan gezag, verblijf, contact, identiteit, toekomst en recht op familie- en gezinsleven. Zij wordt vaak gelegitimeerd door bescherming. Maar bescherming mag nooit betekenen dat een kind zijn geschiedenis kwijtraakt in de instellingen die zeggen hem te beschermen. Een kind heeft recht op veiligheid. Een kind heeft recht op stabiliteit. Een kind heeft recht op ontwikkeling. Maar een kind heeft ook recht op een begrijpelijk verhaal over het eigen leven. Dat verhaal ontstaat niet vanzelf. Het moet worden bewaakt. Door professionals die zorgvuldig overdragen. Door organisaties die niet alleen registreren, maar ook betekenis ordenen. Door rechters die vragen naar actualiteit en proportionaliteit. Door gemeenten die uitvoeringsdruk niet wegadministreren. Door inspecties die niet alleen incidenten tellen, maar ook continuïteit onderzoeken. Door ouders en netwerkpersonen die, waar veilig en passend, niet zonder toetsing uit beeld verdwijnen. Door jongeren zelf, die niet pas achteraf mogen ontdekken hoe er jarenlang over hen is geschreven. CIVCARE biedt geen eenvoudige oplossing voor alle complexiteit in de jeugdbescherming. Dat zou niet eerlijk zijn. De werkelijkheid is vaak pijnlijk, gelaagd en tragisch. Er zijn situaties waarin ingrijpen noodzakelijk is. Er zijn kinderen die bescherming nodig hebben tegen volwassenen die hen tekort doen. Daarom is CIVCARE ook een oproep tot institutionele bescheidenheid. Geen enkele professional ziet alles. Geen enkele instantie bezit de volledige waarheid. Geen enkel dossier spreekt vanzelf. Geen enkele maatregel ontslaat de keten van de plicht om te blijven toetsen. Bescheidenheid betekent niet besluiteloosheid. Het betekent dat zware besluiten zorgvuldig worden gedragen, gedocumenteerd, herijkt en uitgelegd. Dat is in het belang van kinderen. Want kinderen in langdurige jeugdbescherming hebben vaak weinig invloed op de systemen waarin zij terechtkomen. Zij kunnen niet zomaar overstappen naar een andere organisatie. Zij kunnen niet eenvoudig afdwingen dat professionals blijven. Zij kunnen niet altijd overzien welke woorden over hen worden opgeschreven. Zij kunnen niet altijd corrigeren wat volwassenen concluderen. Daarom moet het systeem extra zorgvuldig zijn. Het dossier moet niet alleen de macht van de instelling ondersteunen. Het moet ook de rechten van het kind beschermen. Het moet ouders niet alleen beoordelen, maar ook eerlijk positioneren. Het moet netwerkpersonen niet alleen buiten beeld kunnen plaatsen, maar ook zichtbaar maken waarom dat nodig was. Het moet professionals niet alleen werkbaar informeren, maar ook toetsbaar maken wat zij overnemen. Het moet rechters niet alleen stukken geven, maar ook inzicht bieden in de ontwikkeling van het verhaal door de tijd. In langdurige jeugdbescherming is tijd zelf bewijs. Niet in de zin dat tijd automatisch gelijk geeft aan het systeem, maar in de zin dat tijd zichtbaar maakt wat verandert, wat herhaalt, wat verbetert, wat verslechtert en wat nooit goed onderzocht is. Daarom moet een dossier tijd kunnen dragen. Een chronologie is daarbij onmisbaar. Maar een chronologie alleen is niet genoeg. Er moet ook duiding zijn. Welke gebeurtenissen zijn beslissend geweest? Welke documenten hebben latere besluiten beïnvloed? Welke overleggen waren kantelpunten? Welke informatie kwam te laat? Welke bezwaren zijn genegeerd? Welke zorgen zijn terecht gebleken? Welke zorgen zijn blijven rondzingen zonder nieuwe toetsing? Sifker ordent deze lagen zodat een dossier niet alleen compleet lijkt, maar ook begrijpelijk wordt. Daarmee wordt ook zichtbaar waar herstel mogelijk is. Herstel betekent in dit verband niet altijd terugplaatsing. Herstel betekent ook erkenning van fouten, verbetering van contact, correctie van dossierbeelden, betere overdracht, duidelijkere uitleg aan het kind, hernieuwde netwerktoetsing, betere voorbereiding op volwassenheid of een eerlijker gesprek over wat niet meer kan worden teruggedraaid. Soms is herstel klein. Een gesprek dat eindelijk zorgvuldig wordt voorbereid. Een oude aanname die wordt genuanceerd. Een jongere die inzage krijgt in begrijpelijke taal. Een ouder die niet langer alleen als risico wordt beschreven. Een netwerkpersoon die opnieuw wordt gehoord. Een nieuwe gezinsvoogd die niet alleen het dossier leest, maar ook vraagt. Wat mis ik? Dat soort herstel is geen bijzaak. Het kan bepalen of een jongere later terugkijkt op jeugdbescherming als iets dat alleen over hem heen kwam, of als iets waarin tenminste geprobeerd is om hem recht te doen. Voogdij en langdurige jeugdbescherming vragen dus om een ander soort professionaliteit. Niet alleen snelle besluitvaardigheid. Niet alleen risicobeheersing. Niet alleen procedurele juistheid. Maar relationele duurzaamheid, dossierdiscipline en morele verantwoordelijkheid. Dat vraagt om tijd. Dat vraagt om methodiek. Dat vraagt om bestuurlijke steun. Dat vraagt om lagere caseloads en betere overdracht. Dat vraagt om taal die klopt. Dat vraagt om systemen die niet alleen archiveren, maar ook betekenis bewaren. En bovenal vraagt het om de bereidheid om opnieuw te kijken. Niet om alles te relativeren. Niet om veiligheid te onderschatten. Niet om professionals verdacht te maken. Maar om te voorkomen dat een kind wordt opgesloten in een dossierbeeld dat niemand meer werkelijk onderzoekt. Dat is de kern van blok 4. Wanneer jeugdbescherming lang duurt, wordt continuïteit zelf een beschermingswaarde. Continuïteit van kennis. Continuïteit van relatie. Continuïteit van verantwoordelijkheid. Continuïteit van toetsing. Continuïteit van uitleg aan het kind. Zonder die continuïteit kan een kind opnieuw kwetsbaar worden binnen het systeem dat bescherming moet bieden. Daarom zegt CVKR, het dossier moet het geheugen van verantwoordelijkheid worden, niet het geheugen van wantrouwen. Niet het geheugen van strijd. Niet het geheugen van oude labels. Maar het geheugen van wat zorgvuldig is vastgesteld, wat onzeker bleef, wat opnieuw bekeken moet worden en wie verantwoordelijkheid draagt. Dat is geen administratieve opdracht. Dat is een morele opdracht. En precies daarom hoort voogdij niet alleen in juridische termen te worden besproken. Voogdij gaat over macht, zorg, tijd, identiteit en toekomst. Een kind dat jarenlang onder voogdij staat, mag niet alleen worden beheerd. Het moet worden gezien. Het moet worden gekend. Het moet worden voorbereid op een leven waarin het eigen verhaal niet langer alleen door anderen wordt verteld. In de volgende aflevering, blok 5, gaan we verder met huiselijk geweld en relationele veiligheid. Daar onderzoeken we waarom chronologie noodzakelijk is om patronen te herkennen, escalatie te begrijpen en veiligheid niet te reduceren tot losse incidenten. Wie de volledige reeks volgt, ziet hoe elk blokbericht een bouwsteen vormt. Van dossierstapel naar structuur. Van structuur naar triage. Van triage naar besluitvorming. Van besluitvorming naar langdurige verantwoordelijkheid. En van verantwoordelijkheid naar herstel, veiligheid en maatschappelijke waardigheid. Meer verdieping is te vinden in de Sifker Kennisbibliotheek Position Papers. Daar worden de onderliggende thema's verder uitgewerkt. Ketenafscherming, kennisverlies, sociaal netwerk, directe communicatie, dossierconstructie, verantwoordelijkheidsdiffusie en de governance die nodig is om kwetsbare mensen niet alleen te registreren, maar werkelijk te beschermen. Dit was blok 4 in de Sifker blogreeks 2026. Voogdij en langdurige jeugdbescherming vragen om meer dan formeel gezag. Zij vragen om een geheugen van verantwoordelijkheid. Eerst ordenen, dan begrijpen, dan pas beoordelen. Voor deze aflevering zijn bronnen gebruikt uit 3 samenhangende domeinen. Wetenschappelijk onderzoek, juridische en institutionele documentatie en maatschappelijke of journalistieke duiding. Samen vormen zij het fundament onder de centrale stelling van Blonk 4. Langdurige jeugdbescherming kan alleen verantwoord zijn wanneer kennis, relatie en verantwoordelijkheid niet telkens verloren gaan bij overdracht, personeelswisseling of institutionele versnippering. De eerste groep bronnen bestaat uit wetenschappelijke en onderzoeksbronnen over personeelsverloop, plaatsingsstabiliteit, permanency en de rol van het sociaal netwerk. Een belangrijke bron is de Scoping Review uit de British Journal of Social Work over de effecten van personeelsverloop onder Child Protection Social Workers. Deze bron is relevant omdat zij laat zien dat wisseling van professionals niet alleen een organisatorisch probleem is. Wanneer een social worker of gezinsvoogd vertrekt, kan ook relationeel vertrouwen verdwijnen. Voor kinderen en gezinnen betekent dat vaak dat zij opnieuw moeten uitleggen wat er speelt. Opnieuw moeten aftasten of zij worden begrepen en opnieuw afhankelijk worden van iemand die het dossier wel leest, maar de geschiedenis nog niet heeft meegemaakt. Daarbij sluit de NSJW 3 Workforce-studie van OPRE en ASEF aan. Deze studie beschrijft redenen voor personeelsverloop onder child welfare caseworkers en verbindt dat met veiligheid, stabiliteit, permanency en welzijn. Voor blok 4 is deze bron van belang omdat langdurige jeugdbescherming niet los kan worden gezien van de draagkracht van professionals. Wanneer caseload, werkdruk en verloop te hoog zijn, ontstaat een structureel risico dat kennis niet goed wordt overgedragen en dat kinderen in de praktijk steeds opnieuw met een nieuw professioneel gezicht worden geconfronteerd. Daarnaast is onderzoek naar plaatsingsinstabiliteit belangrijk. De systematische review over placement instability in foster care laat zien dat instabiele plaatsingen gevolgen kunnen hebben voor het gedrag, de ontwikkeling en de psychische gezondheid van kinderen. Voor dit blogbericht ondersteunt deze bron de gedachte dat stabiliteit niet alleen een organisatorisch gemak is, maar een ontwikkelingsvoorwaarde. Kinderen die langdurig in jeugdbescherming leven, hebben niet alleen bescherming nodig tegen directe onveiligheid, maar ook bescherming tegen voortdurende breuken. De review Pathways to Permanency van de Rijksuniversiteit Groningen biedt aanvullende verdieping. Deze bron onderzoekt factoren die samenhangen met hereniging en duurzame perspectieven na pleegzorgplaatsing. Voor CIFCARE is dat belangrijk omdat perspectiefbesluiten nooit als geïsoleerde beslissingen mogen worden gezien. Zij moeten worden geplaatst in een langere lijn van ontwikkeling, contact, veiligheid, netwerk, ouderlijke verandering en kindperspectief. Ook de Cochrane Review over Kinship Care is relevant. Deze bron laat zien dat netwerkpleegzorg of Kinship Care in bepaalde situaties positieve uitkomsten kan hebben voor veiligheid, stabiliteit en welzijn. Voor blok 4 ondersteunt dit het pleidooi om het sociaal netwerk niet te snel buiten beeld te laten verdwijnen. Dat betekent niet dat netwerk altijd veilig of passend is. Het betekent wel dat netwerkbetrokkenheid zorgvuldig moet worden onderzocht, vastgelegd en periodiek herijkt, zeker wanneer professionele continuïteit onder druk staat. De tweede groep bronnen bestaat uit juridische, beleidsmatige en institutionele bronnen uit Nederland. De informatie van de rechtspraak over voogdij vormt de juridische basis. Deze bron maakt duidelijk wanneer en hoe voogdij juridisch aan de orde kan zijn. Voor het blogbericht is dit van belang, omdat voogdij niet alleen maatschappelijk, maar ook juridisch precies moet worden begrepen. Het gaat om gezag, vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid. Tegelijk laat Blonk 4 zien dat de juridische maatregel in het dagelijks leven van een kind veel verder reikt dan formele bevoegdheid. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt meerdere belangrijke bronnen. De informatie over de gezagsbeëindigende maatregel beschrijft wat het betekent wanneer ouders het gezag verliezen en een voogd wordt benoemd. Deze bron is relevant omdat gezagsbeëindiging een van de zwaarste ingrepen in het gezinsleven is. CIFCARE benadrukt daarom dat zulke besluiten niet alleen juridisch correct, maar ook dossiermatig, relationeel en historisch toetsbaar moeten zijn. De NIBRON over maatregelen in de jeugdbescherming helpt om onder toezichtstelling, voogdij en andere maatregelen in hun onderlinge verhouding te plaatsen. Voor blok 4 is deze bron belangrijk omdat langdurige jeugdbescherming vaak niet uit een geïsoleerde maatregel bestaat, maar uit een opeenvolging van besluiten, evaluaties en uitvoeringsmomenten. Juist daardoor ontstaat het risico dat het dossier wel groeit, maar het overzicht verdwijnt. De cijfers van het CBS over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2025 geven statistische context. Deze bron helpt om duidelijk te maken dat jeugdbescherming geen marginaal thema is, maar een structureel maatschappelijk domein waarin veel kinderen en gezinnen geraakt worden. Cijfers geven geen individueel verhaal, maar zij tonen wel de schaal waarop zorgvuldigheid noodzakelijk is. Het inspectierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid, met de indringende titel dat zelfs overheidsingrijpen kinderen niet altijd bescherming biedt, is een centrale institutionele bron. Deze bron is relevant omdat zij laat zien dat systeemproblemen niet alleen door ouders, kinderen of individuele professionals worden ervaren, maar ook door toezichthouders worden gesignaleerd. Wanneer noodzakelijke bescherming, begeleiding of hulp niet tijdig beschikbaar is, wordt de vraag naar dossiercontinuïteit en ketenverantwoordelijkheid nog urgenter. De derde groep bronnen bestaat uit journalistieke, maatschappelijke en praktijkgerichte duiding. Argos van VPRO bespreekt het inspectierapport en plaatst de problematiek in een bredere maatschappelijke context. Deze bron is relevant omdat journalistieke onderzoeksjournalistiek vaak zichtbaar maakt wat in formele stukken technisch wordt beschreven. De menselijke gevolgen van een systeem dat onder druk staat. De bijdrage van Universiteit Leiden, waarin hoogleraar jeugdrecht Mariel Bruning reflecteert op het functioneren van het jeugdzorgsysteem, biedt juridische en wetenschappelijke duiding bij de actuele problemen. Deze bron ondersteunt het punt dat jeugdbescherming niet alleen een uitvoeringskwestie is, maar ook een rechtsstatelijk en kinderrechtelijk vraagstuk. Jeugdzorg Nederland verwijst naar onderzoek van Significant Public over een werkbare caseload van jeugdbeschermers. Deze bron is relevant omdat Blonk 4 niet wil suggereren dat kennisverlies simpelweg ontstaat door onwil van professionals. Integendeel. Hoge werkdruk, te veel gezinnen per jeugdbeschermer en structurele uitvoeringsproblemen maken het moeilijk om langdurige relaties en zorgvuldige overdrachten te waarborgen. Het Nederlands Jeugdinstituut schrijft ook over de burgervoogd. Die bron is belangrijk omdat kinderen van wie de voogdij bij een organisatie ligt, zich soms van niemand kunnen voelen, zeker wanneer voogden wisselen. Voor blok 4 is dit een kernpunt. Formele verantwoordelijkheid is niet altijd hetzelfde als ervaren verbondenheid. Een kind heeft niet alleen een gezagsdrager nodig, maar ook duurzame mensen die zijn of haar geschiedenis blijven dragen. Tot slot is de bijdrage van sociale vraagstukken over persoonlijke betrokkenheid van burgervoogden relevant. Deze bron laat zien dat burgervoogdij in sommige situaties kan bijdragen aan continuïteit, persoonlijke betrokkenheid en relationele stabiliteit. CIFCARE neemt dat niet over als automatische oplossing, maar wel als belangrijke vraag. Wanneer institutionele voogdij langdurig wordt, is er dan voldoende onderzocht wie persoonlijk en duurzaam verantwoordelijkheid kan dragen? Samen laten deze bronnen zien dat blok 4 op 3 pijlers rust. De eerste pijler is wetenschappelijk. Stabiliteit, continuïteit en plaatsingszekerheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De tweede pijler is juridisch en institutioneel. Voogdij en gezagsbeëindiging zijn zware maatregelen die zorgvuldig, proportioneel en toetsbaar moeten worden uitgevoerd. De derde pijler is maatschappelijk. Kinderen mogen niet verdwijnen in systemen die formeel verantwoordelijkheid nemen, maar relationeel en dossiermatig onvoldoende continuïteit bieden. Daarom verwijst dit blokbericht nadrukkelijk naar de eerdere blokberichten in de CIFCARE blogreeks. Blok 1 biedt het brede methodische kader. Blok 2 laat zien hoe dossierstapels kunnen worden geordend. Blok 3 maakt duidelijk waarom ordening voor besluitvorming moet komen bij drang, onder toezichtstelling en uithuisplaatsing. Blok 4 paast die lijn toe op voogdij en langdurige jeugdbescherming. Blok 5 zal vervolgens ingaan op huiselijk geweld en relationele veiligheid. Ook verwijst dit blokbericht naar de CIFCARE Kennisbibliotheek Position Papers. Die kennisbibliotheek biedt verdere verdieping voor lezers die de onderliggende thema's willen toepassen op dossiers, beleidsvragen, juridische voorbereiding of maatschappelijke reflectie. Vooral de Position Papers over ketenafscherming, verantwoordelijkheidsdiffusie, sociaal netwerk, dossierconstructie, directe communicatie en governance sluiten nauw aan bij dit blokbericht. De kern van de bronnen is daarmee helder. Langdurige jeugdbescherming vraagt om meer dan een formele maatregel. Zij vraagt om continuïteit van kennis, relatie en verantwoordelijkheid. Zonder die continuïteit kan het kind opnieuw kwetsbaar worden binnen het systeem dat juist bedoeld is om bescherming te bieden. Dat is waarom CIFCARE blijft herhalen. Eerst ordenen, dan begrijpen, dan pas beoordelen.